Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Ma Nishma. Vandaag heb ik in de studio twee gasten. Eén is Jacob Prasch en hij zal in het Engels spreken en Gert Versluis die zal vertalen. En als allereerste zal ik vragen aan Jacob Prasch. Ma Nishma, Jacob.
Baruch Hashem, and besitig amor. I'm very well, thank you so much.
En Gert gaat vertalen.
Amen, yes.
Ik denk dat het luisteraars wel duidelijk is. Jacob, I'm doing it first in Dutch and then I will translate it. Kan je wat vertellen over je achtergrond, waar je vandaan komt en waarom je eigenlijk hier zit? Can you tell a little bit about your background, about your where you're coming from and how you are now, where you are now?
Well, I come from New York City originally, New York area, and I was born again. I was saved in New York during the hippie movement in the early 1970s.
Ik ben origineel ben ik van New York en ik ben tot geloof gekomen in de tijd van de hippies.
And I got saved when I was in university and then I immigrated to Israel in the 1970s.
Ik kwam tot levend geloof toen ik nog studeerde op de universiteit en toen ben ik naar Israël gegaan.
I married the daughter of Holocaust survivors from Europe.
Ik ben getrouwd met een dochter van de Holocaust overlevende.
And our children are both born in Galilee.
En onze kinderen zijn allebei in Galilea geboren.
They're grown up now, they're both lawyers.
Ze zijn allebei uit het huis en ze zijn allebei advocaten.
My family is was a mixture of Jewish and Roman Catholic.
Mijn familie is een mix eigenlijk van Rooms-Katholieken en Joods.
I went to a Catholic school in my youth and to the Jewish community center.
Ik ging naar een katholieke school en ook tegelijkertijd naar een Joodse gemeenschap.
I tell people the joke, but it's a fact I was both sprinkled and clipped, both circumcised and sprinkled.
Ik vertel mensen altijd een grapje, maar het is wel echt waar, want ik ben zowel besprenkeld als besneden.
My wife is fully Jewish, but she was a Jewish atheist.
Mijn vrouw is volledig Joods, alleen ze was eigenlijk een atheïst.
She had to first come to believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob before she believed that Yeshua, Jesus, was the Messiah.
Ze moest eerst tot levend geloof komen in de God van Abraham, Isaac en Israël voordat ze erachter kwam dat ook Jezus de Messias is.
And I have a secular business, but my main interest is of course in the ministry. Our organization is called Moriel.
Ik heb een eigen bediening. Maar mijn main focus is op mijn bediening en die heet Moriel.
And we are in about a dozen countries.
En we zijn ongeveer in een stuk of 10 landen wereldwijd.
We emphasize evangelism.
We leggen de nadruk op evangelisatie.
Planting churches.
Het planten van kerken.
Missions in helping the poor and the persecuted church.
Missies om de armen en de vervolgde kerk te helpen.
And of presenting the gospel to people of other faiths.
En ook het te evangeliseren onder mensen van andere geloven.
Our website is moriel.org.
Onze website is moriel.org.
We also have TV channel on Vimeo, on Roku and much material on YouTube.
We hebben ook materiaal op de kanalen van Vimeo en YouTube.
And that's essentially it.
En dat is eigenlijk zo'n beetje waar het om draait.
En is er ook een speciale, moet ik zeggen, een als je het nou praat over het onderwijs, heeft hij ook iets speciaals waar hij in gespecialiseerd is? Do you have some from your teaching? Are you specialized in a special part of the teachings of the Bible?
We try to look at the scriptures.
We proberen naar de Bijbel te kijken.
The way the early Jewish church did in the first century, the way the apostolic church did.
Zoals de apostolische kerk van de eerste eeuw dat ook deed.
We have a certain view of church history and from hermeneutics, that is the way the scripture is interpreted.
We hebben een zekere kijk op hoe wij de Bijbel willen interpreteren, dus de hermeneutiek.
The original Christianity, of course, was Judeo-Christian.
Het eerste christendom was natuurlijk eigenlijk het Joodse christendom, Judeo-christendom.
It was a sect within Judaism that believed that Jesus was the Messiah and fulfilled the Torah.
Het werd gezien als een secte binnen het Jodendom die Jezus als de Messias zag.
But it evolved into something that became increasingly alienated from its origins.
Maar het groeide uit tot iets wat eigenlijk ver vanaf hun origine kwam te staan.
I hope I'm not offending anybody, but this is essentially my perspective.
Ik hoop niet dat ik iemand beledig, maar dit is hoe ik het zie.
Christianity began as a Judeo-Christian faith in Israel.
Het christendom is begonnen als een Judeo-christelijk geloof in Israël.
It became a Greek philosophy in the Greco-Roman world.
Het werd een Griekse filosofie in de Griekse en daarna de Romeinse wereld.
It became an empire in Rome.
Het werd een koninkrijk in Rome.
And it became a tax-deductible corporation in Texas.
En het werd een belastingaftrekbare onderneming in Texas.
So we tried to go back to the origins.
Dus wij proberen terug te gaan naar de originele.
And understand the scriptures the way the authors in the first century church would have.
En proberen de Bijbel te begrijpen zoals de eerste kerkleden en de schrijvers van de geschriften dat ook deden.
En wat is het verschil met de kerk van nu vooral? What is the difference with the church now and with the first church?
Well, essentially, Christianity today is patristic. It was begun by the church fathers.
Wel, wezenlijk gezien, het geloof van de eerste kerk was patriotisch, nee?
Both Catholicism and Protestantism and Eastern Orthodoxy, the three main branches of Christendom, broadly speaking, all derived not directly from the apostles, but from the church fathers.
Zowel protestantisme als katholicisme als het orthodoxe geloven komen eigenlijk niet van de eerste apostelen, maar van de kerkvaders.
Now the earliest church fathers, they preserved what the apostles taught and explained the history of the very early church. People like Irenaeus, they were all right.
Irenaeus was een van de allereerste kerkvaders en die waren nog de generatie die ook echt leerden wat de apostelen hen hadden onderwezen.
And people like Papias and Hegesippus, these things have a value in being read and understood.
Deze zijn absoluut waard om gelezen te worden en ook om begrepen te worden.
After Constantine, with a political motive,
na Constantijn met een politiek motief,
followed by the Emperor Justinian,
gevolgd door de keizer Justinian,
pseudo-Christianized the Roman Empire,
heeft eigenlijk een nep christendom gemaakt van zijn koninkrijk,
for political reasons with a political agenda,
met om politieke redenen en met een politieke agenda.
The later church fathers, particularly the ones after the Council of Nicaea,
de latere kerkvaders, zeker die na de Council van Nicaea,
began to rewrite Christianity as a Platonic religion based on Plato's philosophies.
We begonnen eigenlijk het christendom weer opnieuw te herschrijven, gebaseerd op de filosofieën van Plato.
Much of Catholicism and Protestantism comes directly or indirectly from Augustine of Hippo.
Veel van het onderwijs, van de doctrines van zowel de katholieke kerk als de protestante kerk komen eigenlijk van
Hippo.
Van Hippo, yes.
And those who influenced him, such as Ambrose of Milan and Cyprian of Carthage.
En mensen die hem hebben beïnvloed.
These things deviated significantly from what the first church believed.
Vanaf dat moment werd er heel erg veel afgedwaald van wat de eerste kerk werkelijk geloofden.
I don't say that Augustine didn't say true things.
Ik zeg niet dat Augustinus niet juiste dingen heeft gezegd.
But he also said things that were erroneous, that were wrong.
Maar hij heeft ook absoluut foute dingen gezegd.
Sacramentalism began to come into the church.
Sacramentisme, de sacramenten kwamen binnen in de kerk.
Where salvation would come by rituals instead of by personal faith.
Waar redding moest komen uit het doen van rituelen en sacramenten in plaats van alleen geloof.
And the premillennialism, which the early Jewish Christians held to be an absolute truth,
En de pre-millennialisme, wat de eerste gemeentes ook echt voorstonden.
Can you explain what it is for the listeners?
The early Christians.
De vroege christenen, de eerste christenen.
And the rabbis today, the orthodox rabbis today, to a degree.
Tot op zekere hoogte de orthodoxe rabbis van vandaag.
Would say that there's two messiahs, or at least two pictures of the messiah.
Zullen zeggen dat er twee messias zijn, of twee beelden van de messias.
What we call in Hebrew, HaMashiach ben Yosef, the messiah, the son of Joseph, and HaMashiach ben David, the messiah, the son of David.
HaMashiach ben Yosef, de zoon van Jozef, en HaMashiach ben David, de messias, de zoon van David.
The messiah, the son of Joseph, and we're talking about Joseph from Genesis here.
Als we het hebben over de zoon van Jozef, en dan hebben we het over Genesis natuurlijk.
He was betrayed by his Jewish brothers into the hands of Gentiles, and God took that betrayal and turned it around and made it a way for all Israel and all the world to be saved.
Hij werd verraden ten eerste door zijn broers, Jozef, maar hij nam dat geval en draaide het om later Israël en de hele wereld te redden.
So Jesus, whose foster father's name was Joseph, Jesus the son of Joseph, was betrayed by his Jewish brothers into the hands of Gentiles, and once again, God turned that around and made it a way for salvation.
Dus nu Jezus, die ook daadwerkelijk een zoon was van een man genaamd Jozef, zal nu ook op dezelfde manier een redding brengen nadat hij eerst is verworpen door zijn broeders.
Joseph was condemned with two criminals, and as Joseph predicted, one would live, one would die.
Joseph zat onschuldig in de gevangenis, en hij profeteerde over twee mensen. Eén zou leven, één zou sterven.
Jesus was killed with two criminals, and as he predicted, one would live and one would die.
Jezus werd gekruisigd tussen twee criminelen, en hij profeteerde, één zou sterven, één zou leven.
Joseph was condemned on the basis of false witnesses and false evidence.
Joseph werd veroordeeld op basis van valse getuigenissen.
Jesus was condemned on the basis of false witnesses and false evidence.
En dat werd ook dat gebeurde ook met Jezus.
Joseph was betrayed by his brother Yehuda, Judas, for 20 pieces of silver.
Joseph werd verraden door zijn broer Juda voor 20 zilverstukken.
Hence Jesus, the son of Joseph, was betrayed by Yehuda, Judas, for 30 pieces of silver.
Daarom werd ook Jezus verraden door Judas voor 30 zilverstukken.
After inflation.
na de inflatie.
Okay. They bought Joseph's cloak to prove he was not in the pit.
Ze brachten de kleding van Jozef aan Isaac om te laten zien dat hij niet in de put was gevallen.
They brought Jesus' shroud to prove he was not in the tomb.
En ze brachten ook de kleerstukken van Jezus om te bewijzen dat hij niet in het graf werd gevonden.
Joseph went from a place of condemnation to a place of exaltation in a single day, and every knee had to bow to him.
Joseph werd van een plaats van vernedering in één dag omgezet naar een dag van groot aanzien.
So Jesus, the son of Joseph, went from a place of condemnation to exaltation in a single day, and every knee shall bow.
Dus ook bij Jezus, die eerst werd veroordeeld, zal in één dag worden verhoogd, en net als bij Jozef zal dat elke knie moeten buigen.
Upon exaltation, Joseph took a Gentile bride.
Na zijn verhoging is Jozef getrouwd met een heidense bruid.
Upon exaltation, in figure, Jesus took a Gentile bride, the church.
Figuurlijk gezien zal ook Jezus, nadat hij verhoogd wordt, gaan trouwen met een bruid, namelijk de gemeente.
Joseph was the beloved son of his father, and all power and authority was given to him.
Joseph was de geliefde zoon van zijn vader, en alle kracht en alle macht werd aan hem gegeven.
And so Jesus was the beloved of his father, and all power and authority was given to him.
En ook zo zie je dat bij Jezus, hij was de geliefde zoon, en alle macht en autoriteit werd aan hem gegeven.
There was a 7-year period of disaster in which Joseph was the key to salvation.
Er was een zevenjarige periode, een rampenperiode van 7 jaar, waarin Jozef het volk ging helpen.
So there will be a 7-year period, the 70th week of Daniel's vision, in Daniel chapter 9, in which Jesus shall be the key of Israel's salvation.
En daarom zal ook Jezus de sleutel vormen van de redding van Israël in een periode van 7 jaar, de 70ste week van Daniel.
But Joseph's brothers did not accept him at the first coming, only at the second, and they wept bitterly.
Maar net als bij Jozef, de eerste keer herkenden ze hem niet en erkenden ze hem niet, maar wel de tweede keer.
And so Jesus, the son of Joseph, his Jewish brothers don't accept him at the first coming, most of them. They accept him at the second.
En zo zal het ook gaan met Jezus, waarvan het grootste gedeelte de eerste keer dat hij kwam hem niet accepteerde. Maar zodra hij terugkomt, wel zullen zien dat hij de Messias is en bitter zullen wenen.
And as Zechariah 12:10 says, they'll look upon him who was pierced and mourn for an only son.
En in Zacharias 12 vers 10 staat geschreven dat ze dan zullen opkijken en zullen huilen om degene die ze hebben doorboord.
And the rabbis to varying degrees recognize this.
En de rabbis tot op zekere hoogte erkennen dit.
Rashi, the rabbi, one of the most famous rabbis in Judaism, who redefined Isaiah 53 as being about the Jewish people.
Rashi. Een van de bekendste rabbis, die heeft opnieuw Jesaja 53 uitgelegd.
But he admitted that Zechariah 12, looking upon him who they have pierced, is the Messiah, the son of Joseph.
Maar hij erkende dat Zacharias 12:10 gaat over de Messias die ze hebben gekruisigd en doorboord hebben.
But then there's the other picture of the Messiah.
Maar dan is er nog een ander beeld van de Messias.
The Messiah, the son of David.
De Messias, de zoon van David.
Who will establish the kingdom of God on earth, ruling from Jerusalem?
Die het koninkrijk van Jeruzalem zal vestigen hier op aarde.
Who will bring in global peace?
Die globale vrede, wereldwijde vrede zal brengen.
Who will be the conquering king?
Die de overwinnende koning zal zijn.
And so the son of Joseph comes on a donkey.
En dus de zoon van Jozef komt op een ezel.
The son of David comes on a white horse, as it were, in Revelation.
De zoon van David komt op een wit paard, zoals in Openbaringen staat.
Now the early Jewish Christians understood this as one Messiah, two comings.
Nou, de eerste christenen begrepen dit als één Messias, maar twee komsten.
In his first coming, he's a suffering servant like Joseph, who's rejected.
In de eerste komst van Jezus is hij de zoon van Jozef, die komt als een lijdende dienaar.
In his second coming, he's the conqueror who establishes the messianic kingdom.
In zijn wederkomst is hij de overwinnende koning die zijn messiaanse koninkrijk op aarde gaat vestigen.
That is how the early Jewish church would have understood the millennium.
Dat is hoe de eerste Joodse kerk het millennium zouden hebben begrepen.
And in your opinion, they have changed that picture. Ze hebben dus dit nu veranderd. Dat is nu niet meer zo.
Rabbis have tried to ignore it and the church has changed it.
De rabbis hebben geprobeerd het te negeren en de kerken hebben het inderdaad veranderd.
After Constantine pseudo-Christianized the Roman Empire, they began to teach that the age of the church is the millennium.
Nadat Constantijn was gekomen en van het christendom iets heel anders heeft gemaakt, heeft hij dat geleerd, dat het millennium was gekomen met hem.
20 years ago we had people obsessed with Y2K.
20 jaar geleden hebben we mensen die geobsedeerd waren door Y2K.
Yeah, the computers were going to crash in the year 2000.
Oh, the millennium bug.
Yeah.
Ah, yeah.
But people forget there was a Y1K.
Maar mensen vergeten dat er maar één K was.
With Pope Sylvester.
Met Paulus Sylvester.
People began giving their money and their castles and their land to the Pope because they said the millennium is going to be over. Jesus will be back next year.
Dus mensen die al hun bezittingen en goud en geld gaven aan de paus omdat ze dachten het millennium is over en Jezus komt.
Nobody got their money back.
Niemand kreeg het geld terug.
So, to the perspective of the early Jewish Christians,
vanuit het perspectief van de eerste christenen,
for Jesus to be the Christ, Yeshua must be the Messiah.
Dat Jezus de Christus kan zijn, voor Jezus om de Christus te zijn, moet Jezus ook de Messias zijn.
And he must fulfill all of the Old Testament prophecies in the Hebrew scripture.
Hij moet alle oud-testamentische profetieën vervullen.
Both the son of Joseph ones and the son of David ones.
Zowel de profetieën als zijnde de zoon van Jozef als zijnde de zoon van David.
Otherwise he's not the Messiah.
Anders kan hij de Messias niet zijn.
But in his first coming he only fulfilled the son of Joseph ones.
Maar in de eerste komst heeft hij alleen maar de profetieën over de zoon van Jozef vervuld.
He has not fulfilled the son of David ones. He said his kingdom was not of this world.
Nog niet de profetieën van de zoon van David, want hij zei: mijn koninkrijk is niet van deze wereld.
The last thing the apostles asked him at the ascension, Lord, is it at this time you're restoring the kingdom to Israel?
Vlak voordat hij oprees naar de hemel, vroegen de discipelen aan hem: Heere, is dit het moment dat u uw koninkrijk gaat stichten?
We know you're the son of Joseph. When are you going to be the son of David?
We weten dat u de zoon van Jozef bent, maar wanneer gaat u dan de zoon van David worden?
Thus, all of this amillennial and postmillennial nonsense was completely alien to the thinking of the first century Christians who got their doctrine from the apostles.
Dus al die theorieën, amillennium, postmillennium, dat zijn is allemaal tegengesteld aan wat de eerste discipelen geleerd kregen van Jezus en geloofden.
We have to go back to understand the scriptures the way the apostles taught it.
We moeten teruggaan om de schriften te interpreteren zoals de apostelen dat ook deden.
That's very interesting. Now I have a question about you talk about the last 7 years, and there's a lot of teachings about it, different teachings all over the world. But so many people are telling that there's coming again a Holocaust in Israel, like Zechariah is talking. Er zijn veel theorieën in over de laatste 7 jaar, onder andere over het feit dat men denkt dat er een nieuwe Holocaust gaat komen in Israël. En ik vraag nu wat zijn mening daarover is. Do you believe that 2/3 of the Jews are going to be killed again?
From Zechariah, the book of Zechariah, chapter 13, I absolutely do believe the Jews are being regathered for a deception by the Antichrist.
Vanuit Zacharias 12 geloof ik inderdaad absoluut dat er staat geschreven en geleerd wordt dat God eerst zijn mens, alle Joden terugbrengt naar Israël en dat ze zullen worden misleid door de Antichrist.
Well, I absolutely believe that the rebirth of Israel fulfills prophecy.
En ik geloof ook absoluut dat de wedergeboorte van Israël een vervulling is van profetie.
The hope of the Jew is not in Zionism, it's in the Messiah.
De hoop van de Joden is niet in Zionisme, maar in de Messias.
When they rejected the true Messiah,
toen ze de echte Messias hebben verworpen,
most of them will be seduced, deceived into following a false one.
Werden de meesten misleid om een valse Messias te gaan volgen.
Who will try to destroy them.
Die juist alleen maar hen zou willen vernietigen.
But the real Messiah, Yeshua, Jesus, will return and save the remnant of Israel.
Maar de echte Messias zal wederkomen en een overblijfsel van Israël redden.
There is no security or peace for anybody, especially the Jew, outside of a personal saving faith in Jesus.
Er is geen enkele hoop, geen enkele redding buiten Jezus Christus, de Messias.
And I say this as an ardent Zionist.
En ik zeg dit als een echte Zionist.
So you believe that I don't agree with you.
Okay.
So you believe that God has done a Holocaust and so much killings, and then he's bringing him back and then will kill them again?
I believe Satan did it, not God. I believe Hitler was demon possessed and inspired by Satan.
Ik denk dat Satan het heeft gedaan, niet God. Ik denk dat ik geloof dat Hitler absoluut demonisch bezeten was.
I agree.
But it's not just the Holocaust. It was the Spanish Inquisition.
No,
it was
I agree.
The pogroms. It was all these things.
Het is niet alleen de Holocaust. Het is ook de Spaanse Inquisitie en nog meer.
These things go back to Genesis chapter 3. I'll put enmity between you and the woman, between your seed and her seed.
Dit gaat helemaal terug naar Genesis 3. Ik zal vijandschap brengen tussen uw vrouw en haar nakroost.
Because salvation will come from the Jews, Satan has always tried to destroy them.
Omdat het heil komt van de Joden, zal Satan er alles aan doen om de Joden te vernietigen.
Satan tried to prevent the first coming of Christ with Pharaoh and with Haman and with Amalek.
Hij probeerde met Farao en Amalek en Haman de eerste komst van de Messias te voorkomen.
And he will try to prevent the return of Christ with Hitler and the medieval papacy and ultimately the Antichrist and false prophets.
En hij zal ook de wederkomst proberen te voorkomen door de papacy, dus Rooms-Katholicisme, door allerlei dictators en uiteindelijk de Antichrist.
The same as the first coming of Christ depended on God's prophetic purpose for Israel and the Jews, the second coming of Christ also depends on God's prophetic purpose.
Dus net zoals bij de eerste keer zal ook de wederkomst gebaseerd zijn op Gods profetische planning.
This is what we see even this week in the United Nations on back of the anti-Zionism.
Dit is wat we ook zien vandaag de dag in de Verenigde Natie met anti-Zionisme.
It's Satan trying to displace the Jews from the land to prevent the return of Christ.
Satan doet er van alles aan om de Joden te proberen uit hun land te krijgen om de wederkomst van Christus te voorkomen.
To prevent Zechariah 12 from happening.
Om te voorkomen dat wat geschreven staat in Zechariah 12 ook zal uitkomen.
He's determined to destroy the descendants of Abraham.
Hij is vastberaden om de nakomelingen van Abraham te vernietigen.
Abraham, Isaac and Jacob.
Abraham, Isaac en Jacob.
He's determined to destroy the true church that preaches the gospel.
Hij is vastbesloten, vastberaden om de ware kerk die het echte evangelie predikt ook te vernietigen.
And he's determined to destroy the Jews, but he will fail because of Jesus.
En hij wil ook de Joden vernietigen, maar vanwege Jezus zal dat niet gelukken.
But he will try.
Hij zal het proberen.
Oké, maar nou voel ik toch een tegenstelling met wat je eerder zei. Now I feel a dictionary, of not a dictionary, against it. That you said just about they will be killed again. A killing again in the land of Israel. And I believe that if the Jews are coming back like Deuteronomy 30, that God will bring them back. He will judge the nations just because they have persecuted the church. So ik geloof dat in Deuteronomy 30 staat dat als God zijn volk terugbrengt, dat hij juist af zal rekenen met de kerk. Do you understand what I'm telling? You are telling me, I agree with the last part. Ik geloof wat u zegt met het laatste gedeelte. But you're telling that first that God will deal with the Jews and there will be an Holocaust again in Israel?
Apart from faith in Jesus, the Jews are under the curse of the law in Leviticus 26, Deuteronomy 28. They're under a curse.
De Joden en Israël zijn onder een vloek.
That curse can only be broken at the cross by Yeshua.
Amen.
Die vloek kan alleen maar worden verbroken bij het kruis van Jezus.
These terrible people you've seen throughout history.
Deze ontzettend verschrikkelijke mensen die je hebt gezien in de geschiedenis.
Both in scripture and in history.
Zowel in de geschriften als in de geschiedenis.
Like Hitler and like Haman
Haman en Farao.
They are pictures, they are types of the Antichrist.
Ze zijn beelden, typen van de antichrist.
They teach about what he's going to try to do.
Ze onderwijzen ons iets over de manier waarop de antichrist te werk zal gaan.
But Pharaoh failed.
Maar Farao faalde.
Haman failed.
Haman faalde.
Hitler failed.
Hitler faalde.
And because of Jesus, the antichrist and false prophet are going to fail.
En vanwege Jezus zullen ook de valse profeet en de antichrist uiteindelijk falen.
But they will also try to destroy the faithful church.
Maar ze zullen ook proberen om de getrouwe en ware kerk te vernietigen.
You will be hated by all nations for my name's sake.
U zult gehaat worden door alle volken om mijn naams wil.
The persecution of Christians globally is growing just as fast as antisemitism.
Christenvervolging wereldwijd groeit net zo snel als antisemitisme.
But yes, ultimately God will protect and he will avenge his people.
Maar uiteindelijk zal God inderdaad zijn volk beschermen en redden.
En als je nou kijkt naar de laatste 7 jaar, zoals met Jozef, dan komen de laatste 7 jaar met de Messiah ben David. Hoe zie je dat dan als een beveiliging, als God voor een veilige plaats had? What do you see like in the days of Messiah ben Joseph? There are 7 years when Joseph had prepared to save them. So the last 7 years, how's God to deal with the Jewish people when he is the Messiah ben David?
Okay, the last 7 years are explained in the Olivet Discourse by Jesus in Matthew 24, 25, Luke 21.
Luister, de laatste 7 jaar worden goed uitgelegd in Matthäus 24 en 25 en Lucas 17.
Just as Jesus comes back on a horse in Revelation chapter 19.
Zoals Jezus terugkomt op een paard in Openbaring 19.
The Antichrist tries to counterfeit him, coming on a horse in Revelation 6, on a white horse.
Zo gaat Satan, de Antichrist, het eerst proberen na te doen door ook op een paard te komen. Het staat geschreven in Openbaring 6.
It's what the scriptures say, they make a covenant with death, they get tricked by the Antichrist.
Ze maken een verbond met de dood, ze hebben een overeenkomst met de Antichrist.
There were other times in history the Jews did this.
Er zijn andere momenten geweest in de geschiedenis dat de Joden dit hebben gedaan.
If you know the Hanukkah story, they made a deal with the Seleucid Greeks. With Antiochus.
Als je de Hanukkah geschiedenis kent, dan deden ze dat ook met de Grieken, met de Grieken.
The Romans came in and the emperor, the general Pompey, Roman general, entered the Holy of Holies. They made a deal.
Ze hebben ook een deal gemaakt toen de generaal, een Romeinse generaal Pompeius, de Joodse tempel binnenging in het Heilige der Heiligen.
And they got betrayed by these people they made the deal with.
En ze werden verraden door de mensen met wie ze een deal hadden gesloten.
These are foreshadowings of what will happen.
Dit zijn voor betekenissen van wat er gaat gebeuren.
This 7-year period is broken up into sections.
Deze periode van 7 jaar is onderverdeeld in verschillende secties.
And it's judgments in groups of 7.
En de veroordelingen of de oordelen ook in groepen van 7.
7 seals,
7 zegels,
7 trumpets,
7 trompetten,
7 peals, 7 peals of thunder,
7 donderslag.
And 7 vials.
En 7 schalen.
The first section is called the beginning of birth pangs.
De eerste sectie wordt genoemd het begin van de weeën.
Then comes the great tribulation, the Megalon Thalipson in Greek.
Dus dan komt de grote verdrukking, Megalon Thalipsis in het Grieks.
The faithful church is removed.
De getrouwe kerk wordt opgenomen.
And once the faithful church is removed,
en zodra dat gebeurt,
now it's the wrath of God. God pours out his wrath on the kingdom of Antichrist who's trying to destroy Israel.
Nu komt dan, nou is het de beurt aan God om zijn toren uit te storten over Antichrist en zijn rijk hier op aarde.
All this teaching you hear about the tribulation saints, that was never a major emphasis of the early church.
Alle verhalen die je hoort over de heiligen die uit de grote verdrukking komen, dat was nooit de nadruk van de eerste christenen.
Once the faithful church is removed and raptured between the sixth and seventh seal,
zodra de kerk is opgenomen tussen het zesde en de zevende zegel,
God turns his purpose back to saving Israel from the Antichrist.
Gaat God vanaf dat moment zijn focus weer terugzetten om Israël en de Joden te redden.
This period is called the day of the Lord or the day of his wrath.
Dit wordt genoemd de dag van des Heren of de dag van zijn toren, zijn wraken.
Tribulation and wrath are two different words in both Greek and Hebrew.
Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws zijn verdrukking en toren twee verschillende woorden.
People who believe in pre-tribulationism try to make them synonyms, but they're not.
Mensen die geloven in een opname voor de grote verdrukking proberen van deze twee woorden een synoniem te maken, maar dat zijn ze niet.
Jesus said you'll have tribulation in the world.
Jezus zei, je zal verdrukking kennen in de wereld.
It's after the tribulation he sends his angels to gather the elect.
Het is na de grote verdrukking dat hij zijn engelen zal zenden om de uitverkoringen op te halen.
But that's not at the end of the 7 years.
Maar dat is niet aan het einde van de 7 jaar.
But then Paul tells us we're not appointed to wrath.
Maar dan zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen dat we niet aangeschreven zijn voor zijn toren.
The faithful church will not experience the wrath of God, only the persecution of Satan.
De getrouwe kerk zal niet de toren van God ervaren, alleen wel de verdrukking van Satan.
And at that time God will go back to focusing primarily on Israel and the Jews. Once the church is gone, the faithful church, the purposes of God refocus centrally on Israel.
Dus vanaf het moment dat de getrouwe kerk is opgenomen, vanaf dat moment is de enige focus die God nog heeft weer het redden van Israël en de Joden.
But at a very difficult period of their history, the most difficult.
Maar het zal de moeilijkste periode zijn in de geschiedenis van de Joden.
In Greek, tribulation is thalipsis. But wrath is orge.
In het Grieks is verdrukking is philipsis, maar toren is orge in het Grieks.
In Hebrew, tribulation is tzores, tzores or tzorot.
En tzores is het Hebreeuws voor verdrukking.
But wrath is haronia.
Haronia is toren in het Hebreeuws.
It is wrong to make the full 7 years all wrath and tribulation the same. They are two different things.
Het is verkeerd om te denken dat toren en verdrukking dat slaat op de hele periode van 7 jaar.
The rapture comes between the 6th and 7th seals in Revelation chapter 7.
De opname komt tussen het verbreken van de 6e en de 7e zegel, een heel hoofdstuk 7 in Openbaring.
One of the reasons from a literary perspective the book of Revelation so much resembles the Old Testament.
Eén reden waarom Openbaringen heel erg lijkt op de schrijfstijl van het Oude Testament.
It recapitulates what happened in the Old Testament, like the judgments on Egypt.
Het herhaalt wat er ook gebeurt in Genesis, zoals bijvoorbeeld het oordeel van God Farao in Egypte.
Or what happened with Joshua's destruction of Jericho.
Of wat er gebeurt met Joshua's vernietiging van Jericho.
Or what happened in Ezekiel with the numbering and with the sealing of the people on the forehead.
Of zoals het in Ezekiel gaat met het markeren van de mensen.
These things that happened to Israel in the Old Testament are recapitulated. They happen again in some way.
De dingen die gebeuren in het Oude Testament worden in Openbaring herhaald.
Once the church is gone, God goes back to trying to save Israel.
Zodra de kerk is opgenomen, gaat God terug om Israël en de Joden te redden.
En hoe lang duurt die periode? And how long is that period that the church is gone?
The church enters the tribulation, but at the end of it, between the 6th and 7th seal, when the last trumpet is, I'm sorry, the last seal is broken, that begins the time of his wrath.
Dus bij het verbreken van het laatste zegel, dat is waar de toren van God aanbreekt en komt.
This is for me the first time that I hear somebody teaching about that there will be a rapture between the seals and not in a special time. Dit is de eerste keer dat ik dat hoor, dat er gesproken wordt tussen de zegels, dat tussen het zesde en de zevende zegel er toren is. Opgenomen worden, ja. What happened with the church, the real church?
The faithful church will be raptured, they'll be taken, and then return with Christ to set up the millennial kingdom at the end of the 7 years.
De getrouwe kerk, Jezus komt eerst voor zijn getrouwe kerk om op te nemen, en daarna komt hij met zijn getrouwe kerk terug naar de aarde.
There's two things we have to understand concerning this.
Er zijn twee dingen die we goed moeten begrijpen aangaande dit.
The plans of God.
De plannen van God.
Cannot be thwarted or destroyed either by the actions of Satan or the actions of fallen man.
Kunnen niet door Satan en ook niet door de gevallen mens worden verstoord.
God originally, before Adam and Eve fell, had a plan for the planet and for the human race.
Voordat Adam en Eva vielen, had God een plan met de aarde en met de mensen.
That must still happen.
Dat moet nog steeds gaan gebeuren.
What God wanted for mankind and for the planet still must happen. Satan cannot thwart it.
Wat God origineel wilde voor de mens en voor de aarde zal nog steeds moeten gebeuren en Satan gaat dat niet kunnen tegenhouden.
Because of fallen man, Satan was able to interrupt it, but not stop it.
Vanwege de zondeval van de mens was Satan wel in staat om het te vertragen, maar hij zal het niet kunnen stoppen.
The other aspect is God had a purpose for Israel.
Het andere aspect is God had een plan voor Israël.
His plan for Israel, had Yeshua, had Jesus been accepted, must still happen.
Zijn plan voor Israël om de Messias te accepteren, om Jezus als Messias te accepteren, moet nog steeds gebeuren.
The two ways we can best understand this 1,000 years are the following.
De manier waarop we het beste 1,000-jarige periode kunnen begrijpen is als volgt.
One, what would have happened if Adam and Eve had not sinned?
1. Wat zou er zijn gebeurd als Adam en Eva nooit zouden hebben gezondigd?
What would the human race be like? What would the planet be like?
Hoe zou het mensenras eruit zien? Hoe zou de planeet eruit zien?
And the second is, what would have happened had Israel accepted Yeshua?
En de tweede is, wat zou er zijn gebeurd als Israël wel Jezus als Messias zou hebben geaccepteerd?
We go back to the Messiah, son of David.
We gaan terug naar de Messias, zoon van David.
When David conquered all the nations around Israel and brought peace with the rod of iron, that's a picture of the millennial reign of Christ.
Zoals koning David de landen om hem heen veroverde en toen regeerde met een ijzeren staf om vrede te brengen, dat is ook weer een beeld van hoe Jezus dat straks ook zal gaan doen.
This is the thinking of the early church. When are you going to restore the kingdom of David to the Jews?
Daarom was dat overtuiging van de eerste christenen en vroegen ze aan hem van wanneer gaat u het koninkrijk oprichten?
We have to stop reading the scriptures with a Greek mind, the Hellenistic mind, and read it with the mind of the first century Jewish church.
We moeten stoppen met het lezen van de Bijbel vanuit een Hellenistische, Griekse context, maar meer proberen te lezen vanuit hoe de eerste christenen, dus vanuit de Hebreeuwse achtergrond, proberen te begrijpen.
And is there a big, do you see a restoration of this teaching? Ziet u een herstel van dit onderwijs? Do you see a restoration of the church in this way of teaching?
Yes, I do see a restoration of this church.
Ja, ik zie een herstel van dit onderwijs in de kerk.
To begin with, the natural branches get grafted in again.
Om te beginnen, de natuurlijke takken, bronnen, worden weer erin gebracht.
Everybody will tell you, at least everybody who listens to your broadcast or your radio, will tell you the rebirth of Israel fulfills prophecy, the Jews coming back, this proves that Jesus is coming soon.
Iedereen, waarschijnlijk veel van je luisteraars, zullen erkennen dat met het oprichten van staat Israël en het terugkeren van de Joden, dat profetisch gezien belangrijk is en aankondigt dat Jezus snel zal komen.
And they're right, they're correct. Jesus made it clear. Jerusalem will be trampled down by the feet of the Gentiles until the time of the Gentiles is complete. They must be back in Jerusalem.
En dat klopt, want Jezus heeft voorspeld dat Jeruzalem eerst zal vertrapt worden onder de voeten van de heidenen. En na verloop van tijd zullen de Joden weer terugkeren naar Jeruzalem.
The Jews have to be in Jerusalem to see the return of Jesus. Baruch haba b'shem Adonai, blessed is he who comes in the name of the Lord.
De Joden moeten in Jeruzalem zijn om de wederkomst van Christus te kunnen meemaken.
The Jews must be back in that land and in that city in order for Zechariah 12 to happen.
De Joden moeten weer terug zijn, zowel in Israël als in Jeruzalem, om Zacharias 12 te kunnen zien uitkomen.
But this is one sign.
Maar dit is alleen maar één teken.
The other sign is different.
Het andere teken is verschillend.
But related to it.
Maar wel in relatie ertoe.
Jesus spoke of the times of the Gentiles.
Jezus sprak over de tijd van de heidenen.
Paul spoke of the fullness of the Gentiles.
En Paulus sprak over de volheid van de heidenen.
When you see Jews in significant number coming to believe in Jesus again.
Wanneer je in grote getalen, belangrijke getalen, Joden weer ziet terugkeren naar het aannemen van Jezus als Messias.
When you see the natural branches being grafted in again to the church.
Wanneer je weer de natuurlijke takken weer ziet terugkomen.
This is a sign that it's the end of the age of the church. The time of the Gentiles is coming to a close. He's getting ready to go back to Israel.
Dat is een teken dat de periode van de kerk en de heidenen tot een einde begint te komen. Hij gaat weer zijn focus leggen op Israël.
When my children were very small,
toen mijn kinderen nog heel klein waren,
in Galilee,
in Galilea,
they would talk to their grandparents who were in the Holocaust.
Zouden ze met hun grootouders spreken die overlevenden waren van de Holocaust.
Most of the family was murdered.
Meeste van hun familie zijn vermoord.
And my little children would ask their grandparents, Saba, Safta, grandmother, grandfather, why don't you believe in our Messiah Yeshua?
En mijn kinderen zouden aan hun grootouders vragen, waarom geloven niet in Jezus de Messias?
It is the children and grandchildren of those who survived the Holocaust who are turning to Christ.
Het zijn de kinderen en de kleinkinderen van de slachtoffers van de Holocaust die aan het terugkeren zijn naar Christus.
I remember in Israel there was about 200 Jewish believers in the 1970s. About 200.
Ik kan nog herinneren dat in de jaren 70 er slechts 200 wedergeboren christenen waren in Israël.
Nobody knows, but there are thousands today.
Niemand weet het exact aantal, maar nu, vandaag de dag, zijn er duizenden.
When the Iron Curtain came down, there were tens of thousands of believing Jews in the former Soviet Union.
Toen het IJzeren Gordijn naar beneden kwam, waren er tienduizenden gelovige Joden uit de Sovjet-Unie.
In the United States, there is well over 100,000.
In de Verenigde Staten is er zeer zeker meer dan 100.000.
And you see the numbers increasing in Canada, in Argentina.
En de getallen zijn aan het stijgen in Canada, Argentinië.
In Australia.
Australië.
The natural branches are being grafted in again.
De natuurlijke takken worden weer teruggewonnen.
The first Christians were Jews and the last Christians will be Jews.
De eerste christenen waren Joden en de laatste christenen zullen ook Joden zijn.
And when this happens,
en wanneer dit gebeurt,
people will return to understand the scriptures as a Jewish book, not as a Western one.
Zullen de mensen de Bijbel weer gaan begrijpen als een Joods boek en niet als een Westers boek.
Now Satan is attacking what God is doing among the Jews.
Nou, Satan valt aan dat wat God aan het doen is onder de Joden.
Unfortunately, Satan sees this and he knows what it means and he's going on the warpath.
Ja. Helaas ziet Satan dit en ja, hij gaat op het oorlogspad.
The same as anti-Semitism is increasing against Zionism, and today anti-Zionism is just anti-Semitism with a new name, basically.
Vandaag de dag is anti-Zionisme eigenlijk alleen maar antisemitisme, maar dan met een nieuwe naam.
So too, there's a split in the messianic movement.
Zo op dezelfde manier is er een splitsing in de messiaanse beweging.
There's the same branch that is biblically based and centered on Yeshua.
Er is een goede kant die echt gebaseerd is op Yeshua, Jezus.
But then you have these crazy movements who are putting Gentiles under the bondage of the law.
Maar dan heb je ook een andere beweging die de heidenen onder heerschappij zetten van de wet.
They're lifting up Jewishness instead of Yeshua-ness.
Ze verhogen Judaïsme in plaats van Jezus.
And some of them are Neo-Ebionites. They believe he's the Messiah, but not God.
En sommigen zijn Neo-Ebionites. Ze geloven wel dat hij de Messias is, maar niet dat hij God is.
As always, Satan attacks what God does.
Zoals altijd valt Satan aan dat wat God aan het doen is.
He won't win, but he tries.
Hij zal niet winnen, maar hij probeert het even wel.
He's trying to destroy Israel.
Hij probeert Israël te vernietigen.
And he's trying to destroy the original church, the Jewish church.
En hij probeert ook de originele kerk te vernietigen.
But he will not succeed.
Maar hij zal niet hij zal niet slagen.
But he can do a lot of damage in the meantime.
Maar hij kan ondertussen wel veel schade aanrichten.
He's desperate. He knows his time is short.
Hij is wanhopig, want hij weet dat zijn tijd kort is.
En als we nu kijken, want ik wil niet te veel ingaan op de hele geschiedenis over de splitsing in het Messiaanse Jodendom momenteel, maar gewoon uit belangstelling ook een vraagje over de politiek. We hebben nu twee verkiezingen. De derde komt eraan. Ik geloof niet dat dat succes wordt. Ben benieuwd hoe u dat ziet. I don't want to go too deep in the split of the Messianic movement. But I'm very interested also in the political movement now in Israel. We see a chaos. It's a mess. We had two elections. The third is coming. I don't believe that the third will be a solution, to be honest. What do you think that God is going to do in Israel now?
Well, as the scriptures say, Hine lo yanum velo yishan shomer Israel. He who keepeth Israel neither slumbers nor sleeps.
Het schrift zegt dat hij die de waker is over Israël, sluimert of slaapt niet.
Again, there's a parallel. The division in the Messianic movement is a division in the Zionist movement. They work in parallel.
Het gaat eigenlijk parallel, de divisie in de Messiaanse movement en in de Zionistische beweging.
One thing you see in Israel is what happens in America.
Eén ding wat je ziet in Israël is wat je ook ziet in Amerika.
There's a political connection that has, I believe, prophetic and spiritual ramifications between the states and Israel.
Ik geloof dat er een bepaalde overeenkomst of een link is tussen de politieke toestanden in Amerika en in Israël.
In America, the political left that is increasingly anti-Israel.
In Amerika zie je dat de linkse kant van Amerika heel erg anti-Israël is.
Unable to win elections democratically.
Niet in staat om verkiezingen democratisch te winnen.
They weaponize the judiciary. Weaponize. They use the courts for political purposes.
Ja, ze gebruiken de rechtbank, de rechtspraak voor hun eigen politieke gewin.
As soon as Donald Trump moved the embassy to Jerusalem, they attacked him.
Zodra op het moment dat Donald Trump de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatste, vielen ze hem aan.
It's the same in Israel.
Het is net zoals ook in Israël.
They tried and tried to get rid of Benjamin Netanyahu.
Ze probeerden van Benjamin Netanyahu af te komen.
Unable to get rid of him by two elections, and they're trying it a third time. They bring indictments against him that normally would have been thrown out of court.
Nu dat het twee keer niet gelukt is, komen ze ineens met allerlei aanklachten die normaal gesproken niet eens stand zouden houden.
They weaponize the judiciary.
Ze maken een wapen van de rechtspraak.
What's happening in the States has its parallel in Israel.
Wat er gebeurt in Amerika loopt parallel met wat in Israël gebeurt.
And I believe the forces on back of this are in large part spiritual, not just political.
En ik geloof dat de echte krachten hierachter zijn, niet alleen politiek, maar ook geestelijk.
Israel is beginning to resemble Italy, where you can't have a stable government that lasts any more than a few months.
Israël begint te lijken op Italië, waar je op de een of andere manier geen stabiele regering kan hebben.
But this shows me that he who keeps Israel neither slumbers nor sleeps. It does not depend on politicians, it depends on the Lord.
Maar het hangt af van de Heere en niet op politiek, want hij die waakt over Israël, sluimert of slaapt niet.
There is something else in Israel.
Er is nog iets anders in Israël.
That it's hard for people in Europe to understand.
Dat is moeilijk voor mensen in Europa om te begrijpen.
Israel is a divided society among the Jews, not just Jew and Arab. I mean Jew and Jew.
In Israël is de verdeeldheid niet alleen tussen Jood en Arabisch, maar ook tussen Joden onderling.
Between the secular and the religious.
Tussen de seculiere en de religieuze.
And the ultra-orthodox Hasidic sects often hate each other.
En de ultra-orthodoxe Joden en de anderen, die haten elkaar.
There's a cultural division between Oriental Jews and Ashkenazi Jews of European descent.
Er is een verdeeldheid tussen mensen die daar zijn geboren en Joden van elders.
Ashkenazische en Sephardische.
Yes, Sephardic. And there is a political left and a political right.
En er is een politieke... In het politieke spectrum is er links en rechts.
There is one glue that holds that society and nation together.
Er is één ding wat als lijm fungeert om ze samen te behouden.
The common fear of anti-Semitism and anti-Zionism. Their enemies forced them to stand together. Otherwise they would devour each other.
Gemeenschappelijke angst voor antisemitisme. Als dat er niet zou zijn, dan zouden ze tegen elkaar vechten.
So as Satan is trying to use the anti-Zionism to destroy Israel, it's making it stronger.
Dus terwijl Satan probeert het antisionisme te gebruiken om Israël te verzwakken, maakt het alleen maar sterker.
This is the hand of God.
Dit is Gods hand.
Jews are divided in Israel. Very, it's one of the most politically and culturally divided countries you can imagine in the world.
Joden zijn juist heel erg verdeeld. Israël is zelfs een van de meest verdeelde landen, politiek en cultureel, die je maar kan voorstellen.
There is no society in the developed world more divided culturally and politically than Israel.
Er is geen gemeenschap zo verdeeld, politiek en cultureel, als in Israël.
But they have a common enemy that holds them together.
Maar ze hebben een gemeenschappelijke vijand en die zorgt dat ze toch één blijven.
And on back of this is the hand of God.
En daarachter schuilt de hand van God.
And what do you think about the future? Wat denkt u over de toekomst? We have some minutes, but
I think, and I don't want to get anyone in trouble.
Ik wil niet iemand in verlegenheid brengen.
When you speak Arabic, there are two words for peace.
Als je het in Arabisch spreekt, dan zijn er twee woorden voor peace.
Salim en Hudna.
Salim en Hudna.
Salim is like shalom, peace.
Salim is net als shalom, vrede.
When the Palestinian Authority begins to speak to the West, they say we want peace and then we use the word salim.
Dus wanneer de Palestijnse autoriteit begint te praten over vrede, dan gebruiken ze het woord salim.
But when they speak to each other, this is particularly true of the late Yasser Arafat, they use the word hudna, hudna.
Maar wanneer ze onder elkaar praten, zeker onder Arafat, dan gebruiken ze hudna, het andere woord.
A temporary ceasefire until they can get the advantage.
Een tijdelijke wapenstilstand totdat ze hun doel kunnen bereiken.
Something else has come into the equation now.
Iets anders verschijnt nu ten tonele.
The Muslim world is divided.
De moslimwereld is verdeeld.
Remember in Genesis, Esau's sword will be against his brother, Ishmael's seed will be divided.
Net zoals in Genesis staat, het nageslacht van Esau zal verdeeld zijn.
Islam is indicted because of its doctrine of Ummah.
De islam is verdeeld vanwege de doctrine van Ummah.
They tried to say Muslims are one nation and one people.
Ze willen beweren dat de moslims één natie en één wereld is.
The only basis of unity in the Islamic world is a common hatred of Israel or the infidel or the West.
Het enige wat hen bindt, de verdeelde islamieten, is dat ze een gezamenlijke haat hebben tegen Israël, tegen de Joden en tegen het Westen en tegen ongelovigen.
Without a common enemy, they will attack each other. Always have.
Maar zonder een gemeenschappelijke vijand zouden ze elkaar aanvallen. En dat hebben ze ook altijd gedaan.
Most jihads are Muslims fighting other Muslims.
De meeste jihads zijn moslims die tegen andere moslims vechten.
The strategic threat of Iran to the Sunni Muslim world in the Gulf.
De strategische aanval, strategische positie van Iran in de Soenitische islamitische wereld
is forcing Saudi Arabia and the Emirates and Kuwait to go to a hudna, a temporary peace with Israel.
Forceert Saudi-Arabië en de Emiraten en andere Arabische naties om voor een tijdelijke vrede, de hudna, te kiezen.
That's the short term.
Dat is de korte.
The long term, Zechariah 12.
Dat is de korte termijn. De lange termijn is Zacharias 12.
Oké. Dank u wel.
Dank
je wel. Very interesting what you are sharing. This is just a small part of your whole teaching.
Very small.
Dit is maar een heel klein beetje van het onderwijs wat Jacob Prash geeft. I'm going to ask him now some questions in Dutch about you. Ik vraag nu wat aan Gert. Gert, vertel eens wat over de bediening van zijn werk even kort. Want hij is nu hier voor een conferentie. Helaas kunnen we het niet meer uitzenden, dus het wordt na de conferentie. Maar hij komt regelmatig naar Nederland. Wat zijn de onderwerpen waar het over gaat?
Ja, in het algemeen gesproken zijn het vooral de termen eschatologie, dus de leer aangaande de laatste dagen. En dan vooral ook het ontmaskeren van de theorie dat de opname zou komen voor de grote verdrukking. Het is niet bijbels, het staat nergens geschreven. Maar ondanks dat is toch het grootste gedeelte van mensen die zich christen noemen overtuigd dat het op die manier zou gebeuren. Dus dat is een grote nadruk in de bediening. Daarnaast onderscheiding. Er is zo ontzettend veel gegaan, zowel aan de hypercharismatische kant, waarvan allerlei dingen gebeuren. Mensen die oproepen om terug te gaan naar Rome en te verenigen met de paus en dat soort dingen. En aan de andere kant ook hypercalvinisme en dat soort dingen. Dus valse doctrine die schering en inslag is in de kerk van vandaag. Dus onderscheiding. Dat zijn twee hoofdmoten van Morel Ministries Nederland. Morel Ministries is begonnen na de eerste conferentie met Jacob. Dit is dan inderdaad de tweede. We zijn ook bezig we zijn begonnen om zijn boeken te gaan vertalen. Hij heeft er al bijna 10 op zijn naam staan. Dit jaar komt zijn laatste boek uit. Dat is No Balm in Gilead. Maar daarnaast heb je nog Grain for the Famine. More Grain for the Famine.
Vertel dat eens in het Nederlands.
Graan voor de hongersnood. The Dilemma of Laodicea. Harpates of the Shadows of the Beast. Dat gaat over hoe Jezus zeg maar de identiteit aan de ware kerk zal openbaren. En Harpezo over het moment van de opname. En dan No Balm in Gilead, wat er dus daarna gebeurt. Wat gebeurt er op aarde zodra de opname is geweest?
Het is een heleboel. En ik wil je heel erg bedanken. Je vertaling deed je ook hartstikke goed. Het ging heel snel, maar je bent al een beetje gewend aan hem.
Dankjewel.
Dus dankjewel voor het feit dat je naar de studio bent gekomen. Thank you so much for coming to the studio.
Thank you for the invitation.
En see you again.
God bless.
Okay. God bless.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.